Dank
u. Geef wat door, dan moet jij.
Goed. Okay.
Welkom. Ik ga het zeven.
Het is leuk. Het is zelfs een zegen om in jullie midden te zijn deze sabbatmiddag alweer. Het is fijn om hier te zijn. Mijn naam is Riley Jack, voor degenen die mij niet kennen. Samen met mijn vrouw gaan wij stad en land af. We praten over profetie. We praten over het verkondigen van het evangelie. En mijn vrouw heeft daarnaast een specialiteit. Zij is verpleegkundige. En ze gaat ook nog het land rond om te praten over hoe je gezond je kan leven. En nu hier dus in Amsterdam. Het thema voor, het is een beetje wazig, maar het thema voor deze middag heet de strijd van de overwinnaars. Deze ochtend stonden we met broeder Tan stil van, hoe bereik ik nou dat eeuwig leven? Hoe kon ik nou zijn daar bij Jezus, de Heilige en al diegenen die hem lief hebben? En deze middag ga ik, en de tijd is kort, dus vergeef me als ik vrij rap ga. Deze middag gaan wij kijken naar de ervaring van ons die behoren tot de groep van mensen die willen overwinnen in Jezus Christus. En we gaan een aantal aspecten, een aantal onderdelen, een aantal facetten gaan we mee beleven als het ware over wat betekent het nou om te leven als een overwinnaar in Jezus Christus. En het is niet een verhaal van alleen maar triomf en alleen maar succes en alleen maar zeggen, yes, ik ben er.
Ja, het is een doel.
We gaan door bergen en dalen. Moet je goed richten. De brief aan de overwinnaars. Je kan als het ware een bijbeltekst erbij zetten van wat zou Jezus hebben geschreven aan overwinnaars. En misschien is het goed om het licht uit te zetten. Nou, dan zien we het ietsje beter. En Jezus schrijft als het ware aan ons als overwinnaars het volgende. En dit zei hij, althans dit schreef Paulus in Romeinen 8.
Oh, zo heet hij Paulus.
Mooie naam, hè?
Mooie naam, ja.
Okay. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Wat zou ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Vers 37. Wij zijn in dit alles meer dan overwinnaars. Niet een beetje overwinnaar, niet een gedeeltelijke overwinnaar. Meer dan overwinnaars. Ik kom uit een andere regio en ik heb een andere voetbalclub dan degene die mensen in deze regio wonen. Maar als jij bent voor een overwinnaar, dan ga je niet alleen maar voor nummer 1 in de tabel van je eigen van de eredivisie. Nee, je wilt meer dan een overwinnaar zijn. En wij zijn in Christus Jezus meer dan overwinnaars door Hem, Jezus, die ons eerst heeft lief gehad. En er hoeft dus niks te zijn wat ons scheidt van de liefde van Christus. En dan zeg je van, maar Riley, ik merk in mijn leven bergen en dalen. Ik voel mij niet, als ik op bed stap in de vroege ochtend, mijzelf meer dan een overwinnaar in Jezus Christus. Er was eens, en ik heb hier geen plaatje bij gezet, er was een tijd dat wij leefden in de belofte van Jezus, dat hij zegt, ik ben gekomen om leven te geven, leven meer overvloedig. Er was een tijd in de geschiedenis dat de ervaring van de mens was fantastisch leven. Paradijs. U kent wellicht het verhaal van de schepping en Adam en Eva. En Adam en Eva die aten van alle vruchten en planten in de tuin. En het was lekker. Het is niet dat spul wat je haalt bij de Albert Heijn of bij de Jumbo. Van je zegt van nou weer is dit nou fruit. Nee, daar was fruit lekker. Nou weer, ik moet er al. Elke keer als ik over praat, begin mijn mond te watertanden. Nou, Er was leven in overvloed. En toen gebeurde er iets anders. Kijk, er is geen strijd, er is vrijheid als je leeft overeenkomstig datgene wat de Heer voor jou in petto heeft. Zijn plan, zijn wil, zijn idee, zijn weg. Als je daarmee wandelt en mee gaat, dan leef je in vrijheid. Jezus zegt tegen de Joden die in hem geloofden toen hij op aarde was: als je in mijn woord blijft, dan ben je werkelijk mijn discipelen. En dan zul je de waarheid kennen en de waarheid zal je vrij maken. Die mensen die leefden in die eerste tuin, die wandelden, die leefden in vrijheid. Want ze leefden in de waarheid die de Heer hun had gegeven. Het enige wat ze hoefden te doen was die waarheid te vertrouwen en die waarheid te gehoorzamen. Het gaat niet zo, ja. En we kennen allemaal het verhaal. Er was een slang. Er was een vrouw. De man liet de vrouw alleen. De vrouw die sprak met de slang. De slang zei: weet je, het kan ook anders. En de vrouw zei: nou, liever niet. Maar als het anders kan, dan maakt het niet uit. De vrouw eet. De man eet ook. En we hebben een gigantisch wereldprobleem. Want alle problemen die we hebben te maken nu, van Griekenlandcrisis tot pensioencrisis tot eurocrisis tot hypotheekmarktcrisis tot criminaliteit in de samenleving tot liefdeloosheid overal om je heen, de ervaring van de mens nu heeft te maken met het feit dat we eens gingen twijfelen aan de waarheid. Voordat van die ene vrucht werd gegeten door die ene vrouw en die ene man, was er rust. Was er rust. Was er rust. Er was geen gemekker. Er was geen problemen. Er waren geen zorgen. Het was leven. En toen ging de mens twijfelen. En elke keer wanneer de mens twijfelt aan het woord van God wat vrijheid brengt, krijg je problemen. Elke keer wanneer we twijfelen aan Gods plan, op vroeg of laat werken we onszelf in het penarie. Ja, het gaat me goed af. Het lukt me. Totdat je een keertje ervaart: ik kan het niet. Ik wil het anders doen. En vaak als we afwijken van het plan van de Heer, gaat het fout. Die vrouw zag de boom. Die dacht dat het goed was om van te eten, terwijl ze van tevoren was gewaarschuwd. Ze nam, ze at, de man at. En wat gebeurde er nadat ze het gebod hadden overtreden? Hetzelfde wat wij mensen nu ervaren in ons leven, als we iets doen wat toch niet zo slim is geweest achteraf. Oeps. Heel vaak heb je de oeps ervaring. Weet je wel, als je bijvoorbeeld een cake gaat maken en je vergeet de eieren erin te doen. Ja, dan is het achteraf en dan kijk je uit de oven, net wat je zegt. Dan haal je uit de oven en je kijkt in die bakblik en je ziet ze van. En je kijkt naar die eieren en je zegt: oeps. Maar weet u, als jij vergeet eieren te gebruiken in je cake, dan heb je geen cake, maar ja, dan maak je een ander. Maar als je de richtlijnen van de Heer verbreekt,
dan krijg je een andere cake.
Dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem. En daar gaat het ook over. De eerste ervaring van de mens is ook een ervaring van strijd die ineens tentoonstrijd komt. Ineens is alles anders. De natuur werd na het eten van die vrucht anders. De maatschappij werd na het eten van die vrucht anders. Maar niet alleen maar de natuur, de maatschappij werd anders. Niet alleen moest de mens uit die prachtige tuin waar het eten zo fantastisch en zo watertandend is. Ze moesten ervoor zwoegen, ze moesten ervoor zweten. Ineens werd en kwam er strijd. Je leeft een overwinnend leven zonder strijd. En nu moest de mens leren leven dat om een overwinnend leven te krijgen er strijd is. Jezus laat ons niet zomaar zitten bij die strijd. Zomaar van, ja, je bent stom geweest. Je hebt van die vrucht gegeten. Zoek hem maar uit. De ervaring en datgene wat een overwinnaar leert, is dat als je bereid bent om terug te gaan, je een overwinnaar genoemd mag worden van de strijd die voor je ligt. Veel mensen kiezen daar niet voor. Die zeggen, ik ga mijn eigen weg wel. Maar echte overwinnaars, iemand die echt wil gaan voor de overwinning, die durft terug te gaan naar diegene die redding en vertroosting biedt. Men ging eerst naar de tempel, moest een dierbaar lam slachten om zo gered te kunnen worden en voor de vergeving van zonde. Het meest dierbare moest je brengen. Het mocht namelijk geen lam zijn van, oh, dat is Kareltje. Raar naam voor lam, maar Kareltje. En Kareltje, ach, die heeft toch een gebroken poot. Weet je wat? Ik breng Kareltje naar de tempel om te offeren en, nou, dan zijn mijn foute daden, mijn zonden zijn vergeven en ik ben klaar. Het moest gaaf. Het liefst het meest dierbare zijn wat je gaf als een offer aan God om te erkennen, ik ben fout geweest. Jezus, waarvan gezegd wordt dat hij een lam is. Jezus is het meest dierbare voor ons. Jezus stierf aan het kruis ongeveer 2011 jaar geleden voor ons. Zodat wij redding mogen ervaren. Als je kijkt naar de geschiedenis van de Bijbel, dan heb je heel vaak momenten dat mensen zeiden, ik heb Jezus niet nodig. Ook al kenden ze Jezus nog niet. Misschien kennen sommigen van jullie wel het verhaal van de Israëlieten die na de 10 plagen uiteindelijk kwamen bij de berg Sinaï en daar kregen ze de 10 geboden. En daar werd hun verteld, hoe gaan jullie om met die wet van God? En toen zeiden de mensen, we gaan het zelf doen. Wij zijn zelf zo goed genoeg, wij gaan uit, hoe noem je dat? Eigen kracht, mouw opstropen en zeggen, wij gaan het zelf doen. De ervaring en datgene wat mensen leren vandaag de dag is dat je je problemen zelf kan rechtzetten. Maar sommige problemen kan je niet oplossen. Soms, en laat ik het zeggen, bijna altijd, hebben we hulp bij nodig. Er zijn heel veel mensen die leven in deze tijd en die denken van ja, ik voel me alleen. Ik voel me zo alleen. Ik voel niet die ervaring met de Heer in mijn leven. En weet je wat ze krijgen? Ze krijgen een Elia-depressie of een Emmausgangers-syndroom. Ik zal even uitleggen wat het is. Elia was een profeet van God. Had grote dingen gedaan voor de Heer. Er kwam zijn vuur uit de hemel op uit een offer. En terwijl een offer helemaal was doordringd door water, brandde het toch. En die Elia was zo bang voor de koning en de koning. Een valse Jezebel als het ware. En hij ging in een grot zitten. En hij was daar maar depressief. Want hij dacht dat hij de enige was die stond voor de waarheid. En hij zat in zijn grot en die was depri. Ellendig. En God doet van alles om hem te laten weten van waar God nou echt is. En God was niet in de donder. En niet in de bliksem en niet in de aardbeving. Maar God was er in de zachte, koele bries. De Emmausgangers waren mensen die heel erg verdrietig waren nadat Jezus was gekruisigd aan het kruis. En ze liepen verdrietig weg en waren onderweg naar het plaatsje Emmaus, vandaar Emmausgangers. En ze waren ook in depressie en ze hadden niet door dat de opgestaande Heer en Heiland na 3 dagen met hen meeliep. En hij legde de Bijbel uit en ze hadden niet door. Pas nadat het brood werd gebroken en het gebed werd uitgesproken, toen hadden de mensen gezegd, hey, was de Heer niet bij ons? Het is zo belangrijk in een tijd als deze, dat als je je ellendig voelt, als je je alleen voelt, als je niet begrepen voelt, dat de enige plek waar je veilig kan zijn en waar je redding kan vinden, is bij Jezus. We hoeven niet te zeggen, ik ga het zelf doen. We mogen zeggen, ik kan naar Jezus toe, zodat ik die ervaring kan krijgen als overwinnaar. Wat wij ons moeten afvragen, als wij kiezen voor Jezus, of wij klaar zijn voor de strijd. Weet je, nou, als een voetbalseizoen begint, dan ga je eerst van tevoren trainen. Je gaat jezelf klaarmaken voor de competitie die voor je staat. En de trainer vraagt van jou absolute inspanning. En geloof dat je gaat voor die cup. Als jij Jezus wil volgen. Als je Jezus achterna wil gaan. Ben je bereid om te zeggen in gebed, Heer, ik ben klaar om met u op weg te gaan. En het maakt niet uit wat er gebeurt in mijn leven. Ik ga altijd terug naar u. Ik ben klaar voor de strijd. Want als de Zoon des Mensen je vrijgemaakt heeft, dan ben je waarlijk vrij. Het mooie van een christelijk leven is, als je kiest voor de overwinning, dan is de overwinning bereikt. Je moet alleen bij de overwinnaar blijven. Oh. Ja, dan zeg je van, Riley, België, waar je vlakbij woont, is een leuk land. En je hebt over strijd en moeilijke tijden en naar Jezus gaan. Maar oké, ik heb gekozen. Maar weet je wat ik in mijn leven ervaar? Die strijd lijkt ondraaglijk. Het is een onmogelijke strijd om überhaupt te winnen. Niemand is geïnteresseerd in de Bijbel. Niemand gaat meer naar de kerk. En je vraagt me deel te nemen aan een strijd die niet lijkt te winnen?
Nee, maar het geloof zit hier.
In de brief van Paulus. Maar een andere Paulus. Een andere Paulus. Jouw naamgenoot. Die schreef in de brief aan de gemeente van Efeze. Dat de strijd die we te maken hebben, niet zozeer een strijd is alleen maar tegen individuen en personen en mensen. Ja, ik heb een strijd tegen die vervelende buurman aan de overkant van de straat. Dat is een vervelend ventje. Nee, als ik het heb over strijd, dan heb ik het over datgene wat Paulus benadrukt als de strijd waar we mee te maken hebben. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, wereldbeheers van duisternis, van dit tijdperk, tegen geestelijke machten van kwaad in de hemelse gewesten. Het gaat veel verder dan hetgeen wat je ziet. De strijd waar we mee te maken hebben, sommige mensen noemen dat een grote strijd of een grote conflict. Maar de strijd waar we mee te maken hebben is datgene wat draait om wat de Heer Jezus Christus belangrijk vindt voor ons. En datgene wat die ene gekke rare slang zegt dat juist beter voor ons is. En wij hebben te strijden tussen die twee kampen. En ja, niet iedereen Niet iedereen wil meteen dat woord aannemen. Weet u, er zijn op dit moment, zonder dat je dat werkelijk beseft, tientallen slachtoffers van deze gigantische strijd die er momenteel gaande is. U zou zeggen van, ik zie helemaal geen gewonden om mij heen. Ja, oké, mijn buurvrouw die naar het ziekenhuis gaat, maar ik zie niet, ik zie alle mensen gewoon rondlopen, ik zie niemand gewond. Ik heb het over geestelijk verwond. Toen Jezus op aarde was, staat in Matthäus 9, toen Jezus op aarde was, ging hij stad en land af, hij ging kerken in en buurthuizen uit, hij ging contact treden met mensen en wat kwam hij achter? Hij zat in een samenleving vol met slachtoffers. De Bijbel spreekt over mensen die vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herders hebben. Ze konden geen kant op, die mensen leefden maar hun leven. En zeg nou eens eerlijk, als je naar tv kijkt, of over de dam loopt, en je ziet al die mensen voortgejaagd links en rechts lopen als een kip zonder kop. Ja, dit is het leven, ik moet maar.
En niemand zegt
gedag. En niemand zegt gedag. Het is alsof de mensen geen leiding, geen doel in het leven hebben. Er zijn tientallen mensen verwond. En wij, wij die ons willen scharen bij de groep van overwinnaars, hebben een taak. Een taak om te vertellen aan die mensen die slachtoffers zijn. Er is een uitweg voor die problemen waar je in zit. Wellicht was je wel van de school van, ik kan alle problemen zelf oplossen. De taak die wij hebben. De voorrecht die wij hebben is te vertellen aan mensen, hey, ben je in de zorgen? Ben je in de strijd? Ga naar Jezus.
Amen.
Hij is de overwinnaar. En het enige wat je hoeft te doen, is te scharen bij de club van overwinnaars. Wie durft zich te scharen bij de club van overwinnaars? In de Bijbel kennen we een profeet. Een grote profeet zelf. Ze is een Bijbelboek aan hem gewijd. Jesaja. En Jesaja in hoofdstuk 6. Op een moment gaat hij bidden. En in visioen ziet hij een engel een kool van het altaar pakken. En op zijn mond leggen. Dat zie je dus hier een beetje vaag. En dan krijgt hij te horen. Wie zal voor ons gaan? Met andere woorden, wie wil evangeliseren? Wie wil mensen goede nieuws vertellen? Wie wil mensen vertellen dat er een uitweg is uit de strijd? En wat zegt Jesaja? Hier ben ik. Zend mij. Zend mij. Zend mij. Nou, de Heer stuurt u niet zomaar op een strijd. Op een kruistocht. Zoals je dat zo kan zeggen. De Heer geeft je het beste materiaal mee. Kijk, u heeft misschien wel gekeken naar wat beelden van de Tour de France op het nieuws. Als iemand zijn fiets lek raakt, dan komt er eens een auto, iemand rent uit, pakt een band, verwisselt de band en duwt de wielrenner vooruit en de wielrenner kan zijn Tour vervolgen. Wist u? Heer, ervaart u? Dat de Heer u materialen heeft gegeven om staande te blijven in die strijd. Voorbeeld. Je moet het houdt stand, middel omgord met de waarheid. Bekleed met de bosharnas van gerechtigheid. Voeten geschoeid met de bereidwilligheid om het evangelie, het goede nieuws, van de Heer te vertellen aan iedereen om je heen. De Heer geeft je de tools, de middelen, datgene om vooruit te kunnen gaan. En ja, ja, het is waar dat we ondanks de tools die we krijgen, Hebreeën 11, dat ondanks de tools die we krijgen, dat het ons zwaar af kan gaan. Als je zegt, ik ga naar de kerk, jij gaat naar de kerk, we leven anno 2015. Of dat je zegt van, Ik bid voor mijn eten. Bidden voor je eten. Je hebt zelf voor je eten gewerkt. Moet je bidden. Er zullen altijd onderweg in je persoonlijke strijd hindernissen zijn. Er zullen momenten zijn dat je zegt van, oh, waarom nou? De Heer is bij ons. In Hebreeën 11 wordt gesproken over allerlei geloofshelden. Abraham, Mozes, noem maar op. En die geloofshelden bleven staan omdat ze de belofte geloofden die de Heer had gegeven. Ik breng herstel aan. Deze middag is het enige wat ik u eigenlijk vertel is, vertrouw dat de Heer u altijd herstel aanbiedt. Want we hebben nog steeds te maken met die ene slang. Die trouwens in Petrus wordt verwoord als een briezende leeuw. En als u kijkt naar die natuurdocumentaires en u ziet hoe briezende leeuwen hissen en sissen. Ik zeg van, oeh, dat is een enge leeuw. Het is niet als Hakuna Matata, die leeuwen uit de Disneyfilms. Dat je zegt, oh, dat zijn lieve diertjes. Een briezende leeuw. Zoek wie die kan verslinden. Nou, dat is, oeh, dat is best wel eng. Staande, zelfs met een briezende leeuw, kan je alleen doen met Christus. Jacobus, ook een apostel, die schreef in een van zijn bijbelboeken dat het zelfs wel eens goed kan zijn als je wel eens in moeilijke situaties komt. Want dan wordt je geloof en je vertrouwen getest. Is jouw ervaring die je hebt met Jezus wel een reële, echte ervaring? Of is het alleen maar van, nou ja, ik ga naar de kerk en ik ga zitten en ik ga luisteren en ik ga wat eten en ik ga naar huis. Of is het een levende, groeiende, allesomvattende boodschap waarin je gelooft. En als je een keertje in de penarie komt, dan zegt Jacobus, kom je wijsheid tekort? Ga bidden. Kom je niet uit? Ga bidden. Ga op je knieën. Want een echte overwinnaar is iemand die durft terug te gaan naar God. En Jezus doet in, dat kun je lezen in onder andere Matthäus 5, doet diverse uitspraken als het komt met betrekking tot diegenen die in die moeilijke omstandigheden zitten. Wees niet bang als je vervolgd wordt. Want voor jullie is het koninkrijk der hemelen. Blijf gewoon staan. Vertrouw mijn belofte. Dan zullen ze zeggen van ja, Riley, vertrouw van belofte. Dat is mooi en aardig. Jij kan makkelijk praten. Jij hebt het niet moeilijk. Kijk maar eens in Noord-Korea. Noord-Korea waar mensen als ze zeggen ik ben christen, dat ze voor het gerecht worden gedaagd. En dat ze moeten gaan naar een strafkolonie of een doodschrift krijgen. Is dat de ervaring van gelovigen? Is dat de strijd waar we doorheen moeten gaan? Ach, mijn gezin, ik ga weg. Als je eens weet hoeveel mensen in het penarie zitten, op dit moment, rondom de aard, simpelweg voor het feit dat ze zeggen, ik geloof in Jezus. Vergeet helemaal nooit dat verhaal van een meisje in Irak, christelijk gezin. Kwamen de rebellen van ISIS kwamen binnen. En die zagen in huis een kruis en christelijke symbolen. Dus ze gingen naar de ouders toe. Geloven jullie in God? Of geloven jullie in datgene wat wij geloven? En de ouders keken naar de dochter en die zeiden van, we moeten er zijn voor onze dochter. We moeten er zijn voor onze dochter. We mogen om geen beding onze dochter in de steek laten. En ze zeiden tegen de rebellen, tegen de terroristen, nee, wij geloven niet in de God die jullie in ons huis zien. We geloven in jullie God. En de rebellen gingen door. Kamden het huis uit en zagen de dochter spelen op de vloer. En ze vroeg aan het meisje, in wie geloof jij? En dat meisje zei, ik geloof in Jezus Christus. Dat meisje is er nu niet meer. De ouders hebben een gigantisch geestelijk probleem. Dat meisje stond voor haar geloof. De ouders schijnbaar niet. Wij weten niet wat de Heer in petto heeft. Wij weten niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar de strijd van de overwinnaars kan alleen maar een overwinnende ervaring zijn als je durft te staan voor datgene waar je in gelooft. En soms komt dat voor iedereen niet altijd even passend uit. Daarom schrijft Paulus, die ander, aan een jonge evangelist, Timotheus, schreef hij adviezen hoe je moet staan in een wereld die niet meegaat voor de overwinningen, maar de andere kant op. En hij zegt, praat over het woord, blijf erin volharden, of het nu uitkomt of niet, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en met onderricht. Onderricht betekent studie. En, schrijft hij, wees nuchter in alles. Met andere woorden, zou ik modern gezegd zeggen, wees chill. Wees cool. Wees suave. Blijf rustig onder alle omstandigheden. Of nu de deurwaarde voor je huis staat om je huis leeg te halen. Dat is niet prettig. Of dat je in je leven iets hebt, zoiets van, moet ik een moeilijke medische beslissing nemen? Blijf rustig. En wat er ook gebeurt, ga terug naar Christus. Daarin ligt de overwinning van de overwinnaars. Ik kom nu langzamerhand naar waar we nu leven. In deze tijd. Ik zei al van de kerken lopen leeg. Sommige mensen kijken je gek aan als je gelooft. En soms lijkt de strijd compleet verloren. Het heeft geen zin. In de Bijbel lezen we onder andere dat er oorlog was in de hemel, voordat überhaupt deze aarde werd geschapen. Strijd tussen Satan en zijn engelen en degene die God dierbaar blijven. God en zijn engelen. En we lezen in de Bijbel dat uiteindelijk die strijd gewonnen wordt door Christus en zijn engelen. En dat Satan weg werd geworpen. En weet, hij is naar deze aarde gekomen. Hij heeft de vrouw en de man verleid. En ze hebben dit met een gigantisch probleem. En we hebben nu te maken met het feit dat we dus te maken hebben met een gigantische strijd. En een engel, we hebben het over Satan, die daar alles op zet. Maar dan ook alles inzet en alle middelen betracht om ons van het pad te doen af laten wijken. Zodat wij op een bepaald moment gaan zeggen in ons levens, Bijbelstudie, zaterdag naar de kerk, gezond eten. Hij doet er alles aan om ons af te doen laten gaan van de waarheid.
Daar is ook die water.
Geen tijd voor. We hebben te maken met het feit dat de verliezer, wat Satan is, wat al voorzegd is dat Satan de verliezer is. En als je gaat kiezen voor een winnaar en een verliezer, dan kies je toch voor de winnaar. Het is best wel stom dat mensen kiezen voor een verliezer waarvan je weet dat die heeft verloren. Dat we moeten gaan voor een winnaar. En hij gaat die winnaars. En de Bijbel zegt dat die winnaars is een kleine groep. De overige van het nageslacht. De vrouw is de kerk. De overige van het nageslacht is de resterende groep die de woord van de Heer trouw is gebleven. Een kleine groep ten opzichte van het grotere geheel. En Satan gaat alles op alles zetten om de ervaring van de overwinnaars zo ellendig mogelijk te halen, zodat je iets gaat doen wat stom is, en dat is kiezen voor de verliezer. In de middeleeuwen hadden we te maken met een tijd dat de Bijbel letterlijk aan de ketting stond. We hadden te maken met een tijd dat alleen maar de elite mocht de Bijbel bestuderen. En het gewone boerenvolk? Ach, luister naar wat gezangen en zo, en dan zoek het maar uit. Men probeerde langzamerhand mensen af te houden van de Bijbelse waarheid. Maar als je getrouwd bent, en dat leert de geschiedenis ons, als je getrouwd bent, hoe ellendig het ook is, je komt eruit. Tegen alle verdrukking, tegen alle ellende in, wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Er waren gedurende de geschiedenis mensen die zeiden van: het maakt niet uit wat instituut A of B of C of D zegt, mijn vertrouwen, mijn hoop, mijn redding ligt in het teruggaan naar degene die overwinnaar is. En die mensen die zich weten bij de overwinnaar, die gaan tegen mensen zeggen: je bent bij de verliezende partij, word een overwinnaar. Jij kunt ook een overwinnaar wezen. En door de geschiedenis heen. Waldenzen, Albigenzen, Wycliffe, Luther en vele anderen waren mensen die zeiden: weet je wat? We moeten terug. En ze gingen de hele wereld in zeggen: je moet bijhoren bij de kamp van winnaars. Je kunt een overwinnaar. Nee, je kunt zelfs meer dan een overwinnaar zijn in Christus Jezus. Als jij ze gelooft. Als je je hart, als je ziel, alles overgeeft aan hem. Mag ik een paar minuten meer? Want ik heb best wel veel te zeggen. Ik zal even kijken van wie over de tijd raadt.
Amen.
En ja, als je de geschiedenis bekijkt en de ervaring van de gelovigen, dan worden de gelovigen, de mensen die horen bij dat overwinnend kamp, worden aan alle kanten belaagd, klem gezet, in moeilijkheden gebracht. En ik weet niet of u bekend bent met filmtitels, maar er is in de jaren 70 was er een filmserie, de Star Wars. En daar was de mooie titel: The Empire Strikes Back. Nou, in de geschiedenis zien we dat precies hetzelfde terugkomen. De tegenstander. Het instituut wat jarenlang de getrouwe gevolgelingen heeft weggedrukt, die gaat nu flink terugslaan. En dat lezen we in de Bijbel. Openbaring 13 vers 7. En het werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. En als je dit zo leest, denk ik van: Riley, je zit de hele tijd te vertellen dat degene die Jezus volgen overwinnen. En nu lees ik hier: tegen de heiligen om hen te overwinnen. Hoe zit dat nu? Hou je me nu nou een worst voor de mond, zoals spreekwoordelijk gezegd? Hij werd zelfs macht gegeven over de groep waarvan jij zegt dat ze overwinnaars zijn. Ik voel me geen overwinnaar als ik word onderdrukt. En op allen die op aarde wonen zullen het aanbidden. Althans, van diegene wiens namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam, dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld af. Die vers erbij is heel erg belangrijk. Ja, er komt verdrukking. Ja, de groep die hoort bij de overwinnaars komt in de penarie. Maar niet iedereen gaat het verkeerde instituut aanbidden. Er zullen mensen zijn wiens namen zijn geschreven in het boek van het lam. Met andere woorden, de mensen die horen bij de groep van overwinnaars. Dus als je daarmee te maken hebt en je zit in de ellende, de strijd en beste aanwezige, het kan nog wel eens best wel heftig worden hoor. Ik weet niet of u echt de politiek heeft gevolgd de afgelopen weken, maar we waren heel dicht bij een Grexit. Grieken wordt uit de euro. En de economen waren niet echt zeker wat de gevolgen zouden kunnen zijn als de euro in elkaar dendert. Mensen... Zijn weer opnieuw begonnen met een hulpplan en dergelijke, maar die hulpplannen hebben ze nu al gezegd, die gaan niet werken. Dat is ook afgelopen week bekend geworden. Als het dus misgaat in je leven, als je een keertje niet een bergervaring hebt, maar eerder meer een dalervaring, dan is het nou niet de tijd om op te geven. Absoluut niet de tijd om de moed op te geven. In Lucas 21 zegt Jezus tegen de discipelen: kijk, weet je, daar gaat van alles gebeuren in de wereld. Natuur, geweld, criminaliteit, liefdeloosheid, tal van dat soort zaken. En heel veel mensen raken in paniek. Weet je wie er in paniek raken? Niet de mensen die horen bij de kamp van overwinnaars, maar de slachtoffers. De slachtoffers gaan zich meer slachtoffer voelen. Want, zo staat er, ze zullen heftig worden, de hemelen zullen heftig worden bewogen. En de mensen zullen bezwijken van vrees, van angst. Ze weten niet meer wat ze moeten doen. Maar waarom weet hij wat ze moeten doen? Omdat ze niet houvast zoeken bij Christus. Als het moeilijk wordt. Als het zwaar wordt. In je persoonlijk leven. Of in de maatschappij. Dan zegt Jezus, hef je hoofd omhoog en je verlossing is naderbij. Hij zegt in feite, hoe meer je die problemen en die zorgen om je heen ziet gebeuren in de wereld en je ziet ze intensiveren, langzamerhand is de grote en de geduchte dag, de dag dat Jezus beloofd had om te komen, is naderbij. De vraag is, kies je voor een leven als overwinnaar in Christus of een leven als slachtoffer? En er gebeurt van alles in de wereld waar we alert op moeten zijn. En we komen langzamerhand bij de laatste momenten van ontsnapping. En daarom ben ik ook zo blij dat ik vanochtend hier binnen kwam lopen en ik luisterde naar het verhaal van Roland en zijn moeder. En ik werd bewogen door de uitspraak: ik ben blij dat je een thuis hebt gevonden. Dat is het enige wat ik ga onthouden van vandaag. Een thuis hebt gevonden. We komen in een tijd, beste aanwezigen, dat het belangrijk wordt dat je een thuis vindt. De Bijbel spreekt dat er ervaring zullen zijn van de mensen, dat er maar twee kampen zijn. Mensen die vertrouwen hebben in de Heere en mensen die vertrouwen hebben in zichzelf. Het komt tijd dat je een keus moet maken tussen beide kampen. De ene belooft eeuwige roem. De ander belooft eeuwige roem. De ene belooft een mooi leven. De ander belooft een mooi leven. De ene heeft de meeste van de leugen. De ander heeft de meeste van de waarheid. En dan is de vraag aan ons: welke kant kies je? En heel veel mensen gaan voor tijdelijke roem, tijdelijk succes, tijdelijk gewin, kiezen voor de leugenaar en worden heel erg verdrietig. Het is tijd om waardig te wandelen. Petrus schrijft: wees heilig, want ik, de Heere, ben heilig. Eigenlijk wordt er gezegd: wil je overwinnend leven, dan wordt het een keertje tijd om deze bibliotheek aan boeken een keertje wat vaker in je hand te nemen. In ieder geval zo vaak dat er geen meer stof op komt. Want we komen, zoals ik zei, in die laatste momenten dat je nog een keuze kan maken. En dat doet me denken aan de ervaring van een welbekend persoon uit de Bijbel. En een van de meest welbekende steden uit de Bijbel.
Paulus.
Niet Paulus.
Nee, nee.
Een van de best bekendste stad uit de Bijbel is Jeruzalem. Als ik ga praten over de stad met de S en de G. Doet dat iets, een belletjes rinkelen? S en de G, de steden die werden omgekeerd. Sodom en Gomorra, ja. En Sodom en Gomorra, daar woonde de neef van Abraham, Lot. En Lot kreeg ook een waarschuwingsboodschap. Toen kwamen engelen bij de deur, die zeiden van, hey, deze stad gaat omgekeerd worden. Hé, je moet hier wegwezen. Hé, neem je gezin mee. Schudden. De laatste boodschap. Maar wat was Lot zijn ervaring? Ach, ik heb het in Sodom best wel goed. Ik kan goed handelen. Ik heb geld voor mijn familie. Mijn dochters hebben ook zulke puiken mannen. Ik heb het gewoon voor mekaar. Terwijl hij niet doorhad dat alles om zich heen aan het instorten was. Vaak hebben we dat gevoel ook. De zon schijnt. Ik zit op mijn balkon of in mijn tuin. Geniet van het mooie weer. Mooie mensen om me heen. Maar als je goed je ogen open doet, zie je de ellende, de pijn, de verdriet, de zorg, de onverschilligheid in de samenleving. En wat zegt die engel tegen Lot? Ga hier vandaan. Ga hier vandaan. Ga hier vandaan. En datzelfde is nu aan de gang. Het is nu de tijd. Openbaring 14. Sommigen van jullie zeggen dit wat. Het is nu de tijd. Om aan mensen om je heen. Maar ook belangrijk voor jezelf. Te vragen. Blijf ik net als Lot. In die verwarring. Of maak ik. Een keuze om terug te gaan naar Jezus. Wist u dat Lot uiteindelijk letterlijk eruit werd gesleurd naar veiligheid? Als je te gewend bent aan een bepaalde levensstijl, is het moeilijk om te veranderen. Lot moest worden weggesleurd uit zijn omgeving om in vrijheid te komen. Beste aanwezigen, laat het niet zo ver komen dat de Heer je moet sleuren uit een bepaalde situatie om je in veiligheid te brengen. Maar maak vrijwillig die keuze voor Hem. En hoe doe je dat? Raak vertrouwd met de schrift. Weet van wie je het hebt geleerd. Heb een verlangen om bij Jezus te zijn, net zoals David dat had. Eén ding heb ik verlangd van de Heer en dit vraag ik om te zijn in de huis des Heren al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid des Heren te onderschouwen en om te onderzoeken. Bijbelstudie in zijn tempel. Door profetie te aanvaarden. Een zeker en vast woord. Een leidraad voor hen die standvastig willen blijven in verwarrende tijden. En het verlangen om het de wil van God te doen. Romeinen 12 vers 2. En de wil van God is het welgevallige, het goede en het volkomene. Met andere woorden, ga. Ga alsjeblieft. Laat je ervaring die zijn van een overwinnaar. Ga nu naar Jezus. Zijn we klaar voor de strijd? Maar er staat nog meer strijd. We hebben te maken met kleine strijd in ons leven. Ik bedoel, niet veel mensen weten dat hier. Maar ik heb vorig jaar een niertransplantatie gehad. Ik had dood moeten zijn op dit moment. In de middeleeuwen. Maar wat je laat zien is dat we hebben allerlei onze beproevingen en strijden in het leven. Groot en klein. Waar we uitkomen en waar we niet uitkomen. Maar met de hulp van de Heer blijven we staande. Maar nu is de vraag, ben je klaar voor de strijd? Want daar spreekt het laatste boek van de Bijbel over. Je hebt gekozen, je hebt gezegd, ik ga met Jezus. Maar ben je ook bereid om samen met hem door de laatste strijd aan te gaan? Sommigen van jullie kennen wel het verhaal van Daniel 3. De drie vrienden van Daniel. Heet dat grote beeld, wat Nebuchadnezzar had opgericht, goud. En als de muziek speelde, moest ze knielen. Nou, de muziek speelde en iedereen knielde. Behalve drie. En er waren heel veel mensen die knielden. Die zeiden dan van, ja, ik geloof in de Bijbel, maar mijn hoofd hoeft er niet vanaf, dus ik ga knielen. En drie jongens bleven staan. Drie jongens die zeiden van, wow, Jezus was bij me toen ik werd gehaald uit Israël. Jezus was bij me in de lange tocht door de woestijn op weg naar Babylon. Jezus was altijd bij me, dus ik ga Jezus zeker nu niet loslaten. Ondanks gevolgen, ondanks ellende, kozen de overwinnaars voor de overwinning, ook al leek de overwinning niet in handbereik. Ze bleven staan. In Openbaring 13 wordt gesproken over een beeld van een beest. En we komen er vast en zeker met andere studies, gaan we er dieper op in. Gaan we allemaal die symbolen uitleggen. Wordt er gesproken over een beeld van een beest. En dat beeld van een beest, weet je wat die wil doen? Die wil zorgen dat iedereen een valse manier van aanbidding in acht neemt. En als je dat niet doet, ik neem je eten van je weg. Ik haal je bankpasje van je weg. Ik haal de baan van je weg. Ik haal alles van je weg wat jou staande houdt. En heel veel mensen, die komen op een punt en die hebben zoiets van, ja, Jezus belooft alles, maar dit is de Albert Heijn. Jezus belooft wel het van het mooie voor mij. En ik heb gezien hoe Jezus me hielp. Maar de Jumbo heeft de laatste prijsgarantie. Wat kies ik? Wat kies ik? En er zijn heel veel mensen. Nee, u bent serieus. Er zullen heel veel mensen zijn, meer dan je verwacht, die zeggen, ik kies voor de laatste prijsgarantie. En beste mensen, de laatste prijsgarantie is echt de laatste prijsgarantie. Want het garandeert je niks.
Ja, maar je hebt een vergelijking met Albert Heijn en Jumbo.
Ik maak gewoon een algemene vergelijking. Als je kiest voor degene die je de redding heeft beloofd, al vanaf Genesis 9, 3, vers 15, en al die dingen wat in de Bijbel staat, dat biedt garantie. Als je een ervaring hebt met Jezus, dan kom je er. De vraag is, wil je die ervaring met Jezus hebben? En ja, de Bijbel zegt dat die finale strijd zwaar wordt en ongemakkelijk en niet leuk en vervelend en iets waar je liever de rug voor afkeert. Maar nogmaals, blijf staan. Blijf staan. Geloof niet wat je ogen zien. Geloof niet wat je oren horen in deze maatschappij. Maar vertrouw blindelings op het woord van God. Als je op jezelf vertrouwt, dat kan in eerste instantie mooi lijken. Dan kan je in de eerste instantie heel veel houvast bieden. Maar als je op jezelf vertrouwt, op valse voorwenselen, dan bedrieg je jezelf. En de ergste manier om jezelf te bedriegen, kan ik het best uitleggen met een voorbeeld. Ik dacht dat het lekker was om zelf een milkshake in elkaar te brouwen. En ik ging hard aan de slag om die milkshake samen te stellen. Er deed wat zoet bij. Wat opgeklopte melk. En het zag er lekker uit. Want ik dacht, in al mijn alwetendheid, tussen haakjes, ik weet wat ik moet doen om die lekkere milkshake van elkaar te krijgen. Totdat ik ervan dronk. En ik dacht bij mezelf, ik dacht dat ik het bij het juiste eind had. Maar ik had de ingrediënten compleet verkeerde verhoudingen met elkaar gewist. En dan was hij absoluut niet lekker meer. En datzelfde geldt voor dingen in ons leven. Soms denken wij de oplossing te hebben. En denken wij de juiste mix van ingrediënten in een pan te gooien en te roeren en te zeggen, want het is lekker.
Nou, wat lekker is, is een gewoonte.
Ja, een gewoonte kan je de verkeerde kant op drijven. En als je zegt van, goh, als je gelooft dat God je heeft gemaakt. En dat hij het beste voor jou in petto heeft. Zegt hij in Jeremia 29 vers 11. Ik weet de gedachten die ik over jullie koester. Geen gedachten van onheil, maar om jullie een hoopvolle toekomst te geven. Als je daarin vertrouwt, waarom zou je kiezen voor een ander recept? Het moment komt dat de ervaring van de overwinnaars is. Dat alle hulp verloren lijkt. En dat je zoiets hebt van het wordt niet beter. Het wordt alleen maar erger. Weet. Als je kijkt naar de ervaring van de 10 plagen. De 10 plagen in Israël. Waren de 3 plagen die kwamen over gans het volk. De laatste 7 plagen en met name de laatste plaag kwamen alleen maar over degene die niet het woord aanvaarden. De Bijbel spreekt helemaal op het eind, wanneer het bijna ondraaglijk wordt, dat de Heer ons staande zal houden. Maar dan moet je wel vertrouwen. Dan moet je nu in de simpele dingen vertrouwen. Heer, ik vertrouw u dat u me helpt met een goede baan. Ik vertrouw u dat u helpt met mijn pensioen en rond te komen. Ik vertrouw u dat, ook al lachen mensen me uit, dat ik gewoon naar de kerk kom. Ik vertrouw u dat, ook al ken ik al die liedjes niet, dat ik gewoon mee kan zingen. Ik vertrouw u. Want dat is de ervaring van overwinnaars. Simpelweg vertrouwen. Vertrouwen dat hij het voor elkaar brengt. Want de Bijbel belooft dat er een tijd komt dat, wanneer de climax van verwarring op zijn hoogtepunt is, dat Jezus terugkomt. Dat Jezus terugkomt om al die mensen die horen bij de overwinnaars de overwinning zullen smaken. Ja. Hoe zal die ervaring zijn? Nu niet te beschrijven. Als u gewend bent om hoog te springen, als u iets leuks meemaakt, dan gaat u nog hoger springen. Als u het gevoel heeft dat u toen u uw eerste man of vrouw ontdekte en u werd verliefd, dat uw hart op hol sloeg, uw hart zal nog meer op hol slaan. Want degene in wie je al je hoop, al je vertrouwen, alles hebt gezet, die komt terug om je te halen uit de verwarring, uit de ellende en te geven de overwinning die je van begin af aan al was gegeven. Ja, dan ga je de stad in. Ik zei het bij een andere groep ook al. Dan loop je de stad in en je hebt straten van goud en je hebt 12 poorten met edelstenen en je loopt over die straten en je zegt van wauw. En elke stap die je zegt is wauw. En je kijkt naar die poort en je ziet wauw. En je kijkt om je heen en je ziet al die mensen en zeggen wauw. En je loopt en je gaat verder en je komt die stad in. En dan zie je de persoon van wie je heel je leven hebt gelezen. En heel je wereld in hebt geloofd.
Amen.
En er staat Jezus.
Amen.
En die zei er, kom daar en zeg van,
amen.
Jij bent overwinnaar. En jij bent niet overwinnaar omdat jij overwinnaar bent. Jij bent overwinnaar omdat ik voor jou heb overwonnen.
Amen.
Veel mensen denken dat ze de hemel kunnen beërven op eigen kracht. Iedereen die denkt dat hij de hemel kan beërven op eigen kracht, is sowieso al een loser. Ik kan niet simpeler zeggen, je bent een loser. Je bent een overwinnaar alleen als je leven overgeeft aan Christus. En weet u, als we daar zullen zijn, er is geen plaats van juichen over verliezers. Nee. Het is de plaats waarvan de Bijbel schrijft in Psalm 121. Ik kijk over de bergen. En ik weet waar mijn hulp vandaan komt. Komt dat van slimme politici? Komt dat van slimme bedrijven? Komt dat van de buurman of de buurvrouw van de overkant van de straat? Nee. Als je wil leven als een overwinnaar, dan kijk je naar Jezus. Dan kijk je naar onze Heer en Heiland. Hij sluimert, nog slaapt. Hij is degene die ons staande houdt. Als u een ervaring wil hebben van overwinning, als u de overwinning wil smaken, kies dan degene die voor ons heeft overwonnen, Jezus Christus. Amen.
Amen. 549. We zijn...